Goedenavond allemaal, ik open de gemeenteraad, de openbare zitting. Puntje 1 zijn de notulen van de vorige vergadering. Dat waren geen opmerkingen, dus beschouw ik dat als eenparig goedgekeurd. Puntje 2 is de goedkeuring van het meerjarenplan van de kerkfabrieken. Dus en, Ludo, jij had hier een vraag bij.
Dat er nogal weinig doorzichtig is en dat er ook, behalve bij Sint-Pieters, is er wel een nota bij, een verklarende nota, want bij Sint Lambertus en Bartholomeus is daar geen enkele uitleg bij. Ik vind dat nogal, dat je daar niet veel kunt over zeggen, hè. Klopt dat of klopt dat niet? We zouden ons daarvoor willen opdouwen.
Maar een echte vraag heb je niet, Ludo.
Wat is?
Een echte vraag heb je niet.
Nee,
dat zijn documenten die
de
volgens...
De vraag is eigenlijk dat dat niet doorzichtig is. En bij de vorige, dat is nog op de agenda geweest van de gemeenteraad, dat is dan toen teruggekomen, toen was dat wel in orde. Dit gaat waarschijnlijk ook terug naar de provincie, hè? Nee?
Dat zijn budgetten die wij moeten goedkeuren hier. Daar is een positief advies van Bisdom daarover geweest. De drie kerkraden hebben dat ook allemaal goedgekeurd. Bij de meeste van die vergaderingen was ik ook aanwezig. Dat zijn documenten die opgesteld zijn zoals dat wettelijk voorzien is. Punt.
Ja, als dat voor u oké is, is dat oké. Okay, maar voor ons is dat niet oké. Okay. Wij gaan ons daarvoor onthouden. Omdat... Ik vraag me soms af als een gewone leek dat ziet, die kan er niks uit opmaken. Ik ook niet.
Goed. Ja, dan gaan we stemmen naar Lieve. Dus wie stemt voor? Zestien voor. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? 3. Puntje 3 is eigenlijk gewoon een akteneming van die budgetten voor 2026, dus moet hier niet goedgekeurd worden. En dan puntje 4 is de goedkeuring van een verlenging van IGS Druivenstreek. Geeft woord hier aan Mark.
Ja, zoals jullie hebben kunnen lezen, collega's, is er in de vijf gemeenten... Hebben de vijf gemeenten... Ja. Nog een poging. Hebben de vijf gemeenten van de Druivenstreek allemaal hun akkoord gegeven om de bestaande intergemeentelijke samenwerking rond vrije tijd verder te zetten. Daar zijn ook de nodige voorbereidende stappen genomen om een definitieve cultuurnota op te maken en de subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid hiervoor in te dienen. Dat is wat er hier voor ligt ter goedkeuring. Dus de gemeenteraad stemt dan in met de verlenging van de duurtijd van de projectvereniging Vrije Tijdsregio Druivenstreek voor de periode van 1 januari 27 tot 31 december 2032. En de definitieve cultuurnota, die u heeft allemaal gevonden samen met een omgevingsanalyse, die zat als bijlage erbij. Zouden wij dan ook goedkeuren voor dezelfde periode.
Goed, daar waren geen vragen bij, dus leg ik dit in ter stemming. Wie keurt dit goed? 19. Puntje 5 is een affectatie van een aantal onroerende goederen die eigenlijk al van de gemeente waren. Jury.
Dank u wel, voorzitter. Punt 5, inderdaad. Affectatie van ongeveer 15 percelen die op dit moment al onderhouden worden door de gemeente en die nog moesten overgedragen worden naar het openbaar domein. Vorige maand hebben wij ook al één affectatie gehad. En dit zijn nog 15 affectaties die volgen in onze gemeente.
Goed, daar waren ook geen vragen bij, dus wie stemt voor? 19. Puntje 6 gaat over parkeerverordeningen. Ik geef het woord hier aan Tom.
Dank u wel, voorzitter. De vorige parkeerverordening dateert al van 2016 en we zijn ondertussen 9 jaar verder. Er is sinds die tijd toch al heel wat veranderd, maar ook niet alles radicaal. Met deze parkeerverordening proberen we altijd een beetje een evenwicht te zoeken tussen wat verschillende doelstellingen. We gebruiken dit vooral als instrument om te gaan kijken en wij merken op ons openbaar domein. En dat niet altijd wordt gebruikt als wegen is, maar dat heel veel mensen dat ook gebruiken als een soort van publieke parking, terwijl dat daar eigenlijk ook auto's moeten doorkomen. Ja, dat moeten we op verschillende manieren gaan aanpakken. Een van de eerste dingen die we toen in 2016 beslist hebben, is eigenlijk om te zeggen, we moeten eerst al zorgen als mensen bouwen, dat er voldoende parkeerplaatsen voorzien worden. Goed, dat ze dan gebruikt worden of niet, dat is nog een andere vraag. Daarvoor bestaan een hele reeks van andere instrumenten. Maar allereerst moeten we ervoor zorgen dat parkeerplaatsen voorzien worden als er nieuwe woningen gebouwd worden. En daardoor zijn we naar een parkeerverordening gegaan. Dus wanneer treedt dat in werking? Wanneer mensen een vergunning aanvragen. Het is niet dat we te pas en te onpas naar mensen kunnen langsgaan. Hey, je hebt niet genoeg plaatsen, je hebt wel genoeg plaatsen, nu moet je dat gaan aanpassen. Nee, een stedenbouwkundige verordening, dat is eigenlijk een stedenbouwkundige wet, treedt maar in actie als mensen een vergunning aanvragen om een huis te bouwen, te verbouwen. En die is al breder gekend. Wij kennen een redelijk strenge parkeerverordening. Ik denk dat we staan daar beleidsmatig nog altijd achter. Omdat we daar toch nog altijd achter staan dat mensen maximaal moeten parkeren op eigen terrein. Of toch in hun eigen parkeervoorzieningen moeten voorzien. Maar daarnaast zitten we ook met andere uitdagingen. Want parkeren is ook verharden. Parkeren doe je niet gewoon op een grasstreuk, want als het dan lang regelt, dan zakt u een auto ook weg en dergelijke meer, dus dat is verharden. Maar ik begin ook bewust over regen, omdat extra verharding brengt extra last naar waterhuishouding bij ons. Dus dat is altijd een boeiend evenwicht waar we moeten naar zoeken, hoe dat we daarmee omgaan. Sinds 6 jaar geleden, parkeren gaat niet alleen over parkeren van wagens, maar gaat ook over fietsen. We zien, de elektrische fiets heeft een hele grote opmars. We zien andere soorten van fietsen, bakfietsen in allerlei soort en allooi, plooifietsen, elektrische fietsen, oplaadinfrastructuur en zo meer. Dus dat zijn eigenlijk ook de grootste aanpassingen die we hier vandaag gaan voorstellen. Ik ga het even kort met jullie overlopen. De grootste aanpassingen, eerst en al, hebben we toch ook eens naar de begrippen en de definities gekeken. Ik denk de aandachtige lezer zal vooral wat scherpere definities over dat fietsen terugvinden. En ook over netto vloeroppervlakte. U leest dat nu ook in de pers. Ze beginnen er nu ook, de hogere wetgever begint het ook te beseffen dat dat een term is die heel vaak wordt gebruikt, maar dat heel wat verschillende impact op heeft. Waarom is dat voor ons belangrijk? Omdat wij een onderscheid maken tussen eengezinswoningen, appartementen en studio's. En studio's zijn 60 vierkante meter of lager. Netto vloeroppervlakte. Daarvoor is die definitie heel belangrijk. Omdat we zien wel een tendens. Pak 10, 20 jaar geleden waren het vooral eengezinswoningen, waren er maar uitzonderlijk appartementen. Er beginnen appartementen te komen. Die waren dan gemiddeld van tussen de 70 en de 90 onder de 10 vierkante meter. Nu beginnen we al een nieuwe tendens te zien, dat er ook al kleinere woonvormen komen, studio's en dergelijke meer. Moeten we toch ook wel gaan waken dat er een zekere kwaliteit is en dat we toch een minimaal aantal vierkante meters gaan hebben. Daarvoor is die definitie zo belangrijk. Wat hebben we nu gedaan? In het verleden was het altijd zo, in 2016, minimaal 2 parkeerplaatsen per woonentiteit. We hebben daar toen eigenlijk advies gekregen van de hogere overheid, van het departement omgeving en van de provincie. Berken, je bent daar veel te streng. Want het is goed dat je wilt zorgen dat de mensen parkeerplaatsen hebben op hun eigen terrein, maar we moeten ook autogebruik niet te veel stimuleren. Het hogere beleid wil dat we, wat ze noemen een modal shift, realiseren dat andere mensen ook meer met deelwagens, met openbaar vervoer, met fietsen of andere zaken gaan gebruiken. Vandaar dat wij hier nu voorstellen, dat is ook een grote lijn, om te dalen naar 1,5. Wat meer realistisch, maar het is wel zo, eengezinswoningen worden altijd naar boven afgerond. Je gaat hier zien in artikel 500.7, het is maar pas vanaf 4 woningen dat echt 1,5 begint op te tellen. Als jij maar 1 tot 4 woningen bouwt of laat bouwen, ga je altijd 2 parkeerplaatsen per woonentiteit moeten voorzien. Omdat we erin geloven, we hebben dat ook laten bestuderen, het is maar vanaf dat je 4, 5, 6, 7 woningen hebt, dat dat voldoende roulement krijgt, dat je dan eens een gezin gaat hebben die misschien geen 2 wagens heeft, dat je toch nog altijd voldoende parkeerplaatsen kunt gaan hebben om op eigen terrein te realiseren. Dat ze niet op openbaar domein kunnen, verplicht zijn om te gaan parkeren. Dat is een belangrijke aanpak. Voor de meergezinswoningen is het ook teruggebracht naar 1,5. We hebben in het verleden, er zijn heel wat meergezinswoningen projecten vergund met 2 parkeerplaatsen. Wat merken wij vandaag in de praktijk? We verplichten dat ze gebouwd worden, maar daardoor worden ze niet meer verkocht of worden ze niet gebruikt. We zien dat heel veel van die kelders gewoon leeg staan. Dat heeft ook wel een enorm ruimtebeslag. Dat zit onder de grond, een grote betonnen bunker. We zitten hier ook in een regio met heel groot hoge grondwaterstanden. En je ziet nu al, je spreekt maar met mensen, dat hier van alles begint te bewegen. En dat we daar ook wel meer aandacht voor moeten hebben. Hoe dat de water, niet alleen op de bovengrond, maar in de ondergrond, dat we daarmee om moeten gaan. Dus dat is dat evenwicht waar we naar gaan zoeken. Naar de fietsstallingen hebben we ook, je hebt ook gezien, we hebben heel wat adviezen moeten aanvragen. Die waren allemaal positief, maar de provincie heeft toch nog geadviseerd om toch nog een paar dingen scherp te stellen naar fietsstallingen. En dat we dat per kopkussen of per huis, per kamer eigenlijk moesten voorzien. Daar zijn we op ingegaan en hebben we zo aangepast. We hebben ook vooral ingezet om de juiste afmetingen voor de verschillende fietsstalplaatsen eigenlijk te voorzien. En dat heeft vooral een grote impact op wat grotere projecten, maar we zien dan nu al bij projecten die in aanvraag zijn, dat dat normaal gezien geen probleem is. In het verleden hadden we 2 categorieën, was het wonen en was het bedrijvigheid, waren dat 2 grote categorieën, maar we merken dat je toch bepaalde dossiers hebt die wat meer maatwerk vragen. Zoals het grote dossier dat nu vergund is van de Aldi hier in Bertum. Ja, als je dat 1 op 50, daar komt wonen, daar komt winkelen, daar komt van alles bij elkaar, daar komen zeer specifieke mobiliteitseffectenstudies bij. Dus hebben we nu ook toegelaten in de parkeerverordening, dat dat door specifieke studies moet onderbouwd worden en dat wij daar als lokaal bestuur dan ook als schepencollege onze afwijking op kunnen baseren. En dat we daarvan vaste normen kunnen afwijken. Andere zaken zijn bijvoorbeeld feestzalen. Denk bijvoorbeeld aan Bert en Bos, als die ooit, dat is zoiets specifiek, dat is heel moeilijk om dat echt in heel specifieke cijfertjes gaan vast te leggen. Bedrijven, het ene bedrijf is het andere niet, daar willen we echt stimuleren om zeer specifieke mobiliteitsstudies, parkeerstudies op maat te gaan maken, dat we op basis daarvan de parkeerbehoeften echt kunnen gaan bekijken en op maat daarvan de juiste vergunning kunnen gaan verlenen. Zoals je ook ziet, vooral onder artikel 8 zie je wat technische elementen, want soms zien we ook dat ze parkeerplaatsen intekenen op een plan waarvan dat je al denkt, ja maar daar gaat er nooit een auto in krijgen. En dus er staan echt wel maten hoeveel ruimte we ertussen hebben om in en uit te rijden, ook naar hellingsgraden. We zitten hier in een zeer heuvelachtig terrein, in en uitrijden moet ook veilig kunnen gebeuren. Daar hebben wij nu ook minimale vereisten naar hellingsgraad in gezet. En bij artikel 10 zie je dan ook nog eens dat wij die minimale afmetingen en kenmerken van de fietsstallingen hebben ingevoerd. Dat is een belangrijk element en ik maak zo, voorzitter, als ik mag, even al het bruggetje naar het volgende agendapunt en dat is het belastingsreglement dat daar aan gekoppeld is. We merken dat soms dat ze toch nog proberen te zoeken en te puzzelen om een afwijking te voorzien. Dus bijvoorbeeld als je 5 appartementen wilt bouwen, moet je 5 keer 1,5, 5,5 vast parkeerplaatsen, plus dan nog eens 1 voor de bezoekers, dat zijn er 9. In soms zeer specifieke omstandigheden lukt dat juist niet, maar is dat ruimtelijk nog wel te verantwoorden dat dat kan, dan kan er een afwijking toegestaan worden. Maar we willen dat zeker niet stimuleren. En we weten dan ook, ja, als er een afwijking wordt gevraagd, kan dat toch wel een zekere impact gaan hebben naar onze openbare functie, naar het openbaar domein. En dat zijn dan kosten dat wij op ons moeten nemen. Vandaar dat als het project het kan, dat wij een afwijking zouden toestaan. En dat men bijvoorbeeld, het voorbeeld dat ik daarnet zei, de 9, dat zij die ene bezoekersplaats niet kunnen realiseren, zouden wij een afwijking kunnen toestaan om die niet te vergunnen, om die parkeerplaats niet te bouwen. Maar dat gaat de ontwikkelaar geld kosten. Daarvoor stellen wij voor dat dat een eenmalige vergoeding van 25.000 euro is, dat zij aan ons betalen. En dat een extra last naar ons gaat brengen, dat wij dat terug in andere verkeersinfrastructuur kunnen investeren. Hoe hebben we daarop gekomen, 25.000 euro? Dat is een beetje courant, de verkoopsprijs voor een parkeerplaats. Ondergronds. Bovengronds kost dat minder, maar ondergronds. We willen dat niet stimuleren. We weten, we krijgen die vragen veel meer bij ontwikkelingen van meergezinswoningen die de parkeren ondergronds realiseren. Dus daarop is dat geënt. Dat is geen getal dat we even uit het eilen hebben gezocht om verder te gaan. Stel nu, in mijn voorbeeld, ze laten die achtste vallen. Ja, ruimtelijk is toch nog om die ene andere, een bewoners, echt een plaats voor een bewoonbaar appartement, niet de bezoekersplaats, ook niet te bouwen. Ja, oké, stel nu nog dat dat ruimtelijk zo goed in elkaar zit, mobiliteitstechnisch zo goed in elkaar zit, dat we mee kunnen nadenken over een afwijking. Willen dat weer niet stimuleren? Oké, maar dan kost dat 35.000 euro. Waarom kost dat meer? Ja, één, omdat dat echt gelinkt is aan een woonentiteit, niet voor een bezoeker, dus dat is geen continue parkeerplaats. En vandaar hebben we ons daar ook de vrijheid genomen om daar ook nog eens 10.000 euro bovenop die verkoopprijs te zetten, omdat we dat zeker niet willen stimuleren. Maar we willen nu, hebben we in het verleden af en toe nogal eens afwijkingen toegestaan, ja, hebben we daar toch nog een extra inkomst voor gekregen. Zo, tot hier mijn korte toelichting voor de aanpassingen.
Goed, ik stel voor, omdat u stom de twee punten gelijk ingeleid heeft, dat jullie vragen ook over de twee punten stellen en dan achteraf stemmen we wel punt per punt. Dus ik ga eerst het woord aan Wouter geven.
Bedankt Tom, al heel wat van mijn vragen beantwoord. Toch een paar opmerkingetjes er nog bij. We hebben... Eerst het makkelijke van, we vinden één bezoekersparking voor meergezinswoningen, vinden we weinig. We zouden daar liever zelfs de kopie zien van de eensgezinswoningen. En dan over artikel 12, het artikel 12, gans nieuw, wat dat dan ook de meeste aandacht trekt. Inderdaad, wij vroegen ons af van waar komt die 25.000, 35.000. Bedankt voor die uitleg. Maar wij hadden het gevoel bij de voorbereiding van de gemeenteraad van dit is een koopje. Als er nu nog een projectontwikkelaar iets indient met genoeg parkeerplaatsen van de eerste keer, dan is dat geen goede zaakvoerder. Je moet als zaakvoerder minstens proberen van daar een extra appartement in te stoppen dat je voor 280.000 euro kunt verkopen en de kosten voor die parkeerplaats erbij te nemen. Ik ben heel bang dat dat routine de normale procedure gaat worden, één keer dat we dat openzetten. Dus ofwel is het te goedkoop, en dan te goedkoop, inderdaad moet er een 0 achter of een 1 voor, qua grote orde, hè. Om het echt af te schrikken. Ofwel moeten we, en pas op, ik heb een stukje tekst neergeschreven en de aandachtige mensen die het wat gevolgd hebben zien dat al een tweede versie is, omdat we er gewoon zelf niet aan uitgeraakten hoe dat we het zouden kunnen aanpakken. Ofwel moeten we het naar een jaarlijkse belasting doorschuiven. Het probleem is dan, eigenaars kun je moeilijk individueel, omdat ja, dat zijn verlopende parkeerplaatsen, deel van de bewonersparkings en de bezoekersparkings. Kan dat aan de gemeenschap van eigenaars opgelegd worden? Is dat een rechtsentiteit die belasting kan betalen? Ik weet het niet. We hebben niet veel tijd gehad eigenlijk om daar diep over na te denken, want het is een heel moeilijk probleem. En we vonden er ook zelf geen goede kant aan, moet ik eerlijk zeggen. Maar is het... Als je de belasting naar jaarlijks brengt, is er dan niet meer stimulans om nog bijkomende oplossingen te gaan zoeken? Door de eigenaars die jaarlijks dan geconfronteerd worden met een kost van 1000 euro of zo, dat ze in die gemeenschap brengen, om dat parkeerprobleem aan te pakken door nog extra plaatsen ergens te gaan zoeken. Ik ga nog één kleintje, de gemakkelijkste. Er belde me nog iemand op, die zei van, die afwijking, dat gaat toch niet in de plaats komen van een openbaar onderzoek. Ik zei, nee, maar ik heb beloofd van het toch te vragen.
Nee, eerst een klein vraagje dat je zegt, ja, hetzelfde aantal als de eengezinswoning op zich is anderhalf nu hetzelfde, maar het is maar vanaf een groot aantal dat daar natuurlijk een winst op te maken is. Als je zegt de bezoekersplaatsen, dat is hetzelfde voor iedereen. Ik denk per 5 woonentiteiten, per begonnen schijf van 5 woonentiteiten moet je 1 bezoekersplaats voorzien. Dat is ook onderbouwd, daarvan zijn we overtuigd. Ja, dat is geen gemakkelijke oefening, Wouter. Op zich zouden we moeten zeggen, ja, we moeten overal zoveel parkings leggen, maar dan weten we dat we met onze waterhuishouding en onze verhardingsgraad ook onze doelstellingen moeten halen. Dus ik denk dat we daar naar de gulden middenweg hebben gezocht en dat is altijd een evenwicht. En ik denk we volgen mobiliteitsgewijs toch ook wel dat we andere vervoersmodi toch ook moeten kunnen stimuleren, het gedeeld vervoer, wat daar zeker, met de Steenweg, het hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk, het uitstation hier in Bertum, het uitstation in Leefdal, dat daar heel veel opportuniteiten zijn. En we laten ook heel veel alleen maar meer gezinswoningen toe in de centra die juist aan die openbaar vervoersassen gelegen zijn. Dus dat is daar een beetje de insteek voor. Tweede vergoeding. Zoals ik in het begin heb gezegd, het is gekoppeld aan de vergunning. Dus het is als je een vergunning aanvraagt, en het is nog altijd de norm dat de parkeerplaatsen voorzien moeten worden. Het is zeker geen recht, hè, zoals het hier omschreven is, dat een ontwikkelaar gewoon kan zeggen, ja, beste gemeente Bertum, kijk, ik heb hier getekend, ik mis er 4, dus ik heb mijn rekening gemaakt, ik moet nu 100.000 euro. Nee, het is een uitzondering. Het is maar als wij als college een afwijking zouden toestaan, onderbouwd en goed gemotiveerd, dat een optie is. Als wij dat niet vinden, hè, als wij in het kader van ruimtelijke ordening, van goed nabuurschap, van goede inkleding, van de hemelwaterverordening en dergelijke meer niet van toepassing is, ja, gaat daar geen afwijking toegestaan worden. Het is maar zo, ik denk dat we in de laatste 5 jaar... Oh, Mark, nu moet je mij verbeteren. Ik denk een keer of 3 een afwijking hebben toegestaan. Misschien. Hè? Altijd om redelijk goed gefundeerde redenen. En dat was toen gratis. En dan hebben we nu gezegd, ja, kijk, als we in de toekomst toch nog eens een afwijking toestaan, willen we dat gewoon niet meer gratis slapen. Hè? Omdat daar toch altijd waarschijnlijk een zekere maatschappelijke kost. Of daar zit hem, zoals je misschien terecht zegt, ook wel ergens een verdienmodel achter. En dat willen we eruit. We willen dat ze alleen maar een afwijking aanvragen als het echt ruimtelijk verantwoord kan, als het een goed over nagedacht concept is rond mobiliteit, als er andere alternatieven zijn onderzocht en als ze dan bereid zijn om daar eigenlijk ook in te investeren naar ons. Want die 25.000 euro is de prijs waarmee dat ze een parkeerplaats verkopen. Ze bouwen dat voor minder. Dus het is een extra kost voor ons. Voor u. En ik zou als schepen van de financiën niet liever willen dan daar een huwelijke achter zitten en een eentje voor zitten. Maar ik weet niet of je de pers hebt gevolgd. Wij hebben ook controle. Ik denk, in Kortenberg hebben ze dat geprobeerd. Maar daar heeft de gouverneur in hun laatste retributiereglement gezegd, hier hebben we nu toch wel bedragen gesteld die totaal van de pot gerukt zijn, dus ik schrap uw reglement. Ja, dat is ook geen goed bestuur. Dus ik denk dat we daar goed onderbouwd hebben. Jaarlijks, ik heb dat ook even door mijn hoofd laten gaan, maar dat is praktisch uitermate moeilijk. Nu, een eigenaar of een ontwikkelaar of een verkoper vraagt zijn vergunning aan, die betaalt die eenmalige kost, is gedaan. Aan wie wordt dat verkocht? Komt daar een VM? Hoe moet dat in die akte? Hoe moeten die rechten daardoor? Hoe gaan wij aan die informatie geraken? Ja, wie zijn ene parkeerplaats is dat er niet is gezet? Wie moet dat dan betalen? Wie moet dat wel betalen? Met welke transactie worden wij officieel op de hoogte gesteld? Dat is het grote voordeel. Stedenbouwkundige verordening, vergunning, wij zijn de enigen dat daarover kunnen beslissen. Wij hebben alle inzage, wij zien alles passeren. Dan kunnen wij perfect zeggen, jij vraagt, jij betaalt, wij keuren goed. Op geen enkel ander moment. Anders is dat juridisch zo onvechtbaar, zo vloeg, indexeringen en ik weet niet wat, dat we er niet kunnen maken. Dus het is vooral een praktische probleem.
Goed, volstaat dat, Wouter? Goed, dan Ludo, je had ook het woord gevraagd. Ja.
Ja, we hebben daar toch ook wel een probleem mee, want als ik u zo bezig hoor, dan is dat een belasting die je hebt op iemand die de bouwverplichtingen niet nakomt of niet wil nakomen. Dat is zo, als men daarmee begint, maar dan stel je dat wijd open, dan kan iedereen afwijkingen vragen en hij vergoedt dat op een of andere manier. Je noemt dat dan belastingen. Maar je weet wel waar je begint, maar waar eindigt dat? En wie mag dat wel en wie mag dat niet? Zijn dat alleen bouwprojectontwikkelaars of de individuele gezinswoning? Maar dan kom je toch, dan ga je toch naar een chaotisch beleid. Ik noem dat chaos. Want wie weet dan nog aan wat zich te houden? Als er toch altijd ontsnappingsroutes zijn. En zo zijn er in deze gemeente, ken ik veel ontsnappingsroutes. Waar niks tegen gedaan wordt. Ook geen belastingen. Nee, wij kunnen daar niet mee akkoord gaan. Je hebt uw reglement en daar heeft iedereen zich aan te houden. Dat is het simpelste, het eenvoudigste en het rechtvaardigste.
De vorige verordening had ook een afwijkingsregel. En die was veel algemener. Het college was in staat om afwijkingen toe te staan. Dat is nooit een automatisme. Dat heeft de laatste 9 jaar niet tot chaos geleid in deze gemeente, naar mijn bescheiden ervaring. Hè. Maar we kunnen daar van mening verschillen. En want ik weet dat dat voor u moeilijk zal zijn, Ludo, maar het al dan niet toestaan van die uitzondering, dan moet je een klein beetje vertrouwen in ons hebben als bestuur. Maar het is onze uw rol om ons te wantrouwen. Dus dat is goed, hè. Dat wil ik aanvaarden en daar gaan we mee omgaan. Maar de praktijk leert, ik neem altijd het voorbeeld, er was iemand in Leefdal die een heel klein huisje had gekocht. Jong gezien. En die had daar al zijn laatste cent in gestoken om dat te kunnen voorzien. Maar die mankeerde volgens onze resolute regels 10 centimeter om zijn tweede parkeerplaats te voorzien. En als ik u volg, en als ik daar geen uitzondering op mag toestaan, dan heb ik tegen die mensen moeten zeggen, sorry, jij moet hier niet bouwen. Ik weet, Leefdal, geweldigste man, Bert, een geweldigste gemeente om te wonen, maar, en jij hebt al je spaargeld gespaard en jij wilt verbouwen, maar voor die 20 centimeter, sorry, mijn reglement laat dat niet toe, anders had ik misschien een uitzondering kunnen toestaan, nu kun je hier niet blijven wonen. En dat is iets waar wij niet achter staan. Wij willen nog altijd de mogelijkheid hebben om onderbouwd, wel overwogen, eventuele afwijkingen toe te staan, plus wij worden ook gecontroleerd. Als wij een vergunning, inclusief eventuele afwijking, toestaan, en dat geldt voor iedereen, hè. We moeten geen ontwikkelaar voor zijn, we moeten een particulier voor zijn, iedereen kan die afwijking aanvragen, daarvoor staan we die nog niet toe, maar iedereen heeft ook het recht om in beroep te gaan, en dan weten we dat de bestendige deputatie in al zijn wijsheid daarover zal voeren.
Mark, jij wilt daar al aan toevoegen?
Ja, ik was de bevoegde schepen 10 jaar geleden bij het opstellen van onze eerste parkeerverordening. Zoals Tom terecht gezegd heeft, stond daar ook de mogelijkheid om op gemotiveerde wijze af te wijken van dat reglement. Misschien toch even opfrissen, Ludo, want het zat in bijlage erbij. Je hebt die toen goedgekeurd.
Zit het toch ook, ondertussen is de toestand toch ook enorm veranderd. Als ik alleen maar mag verwijzen naar de gigantische groei van woningen, van projectontwikkelaars die erbij gekomen zijn, dan vind ik dat je nog meer in een risicozone belandt dan in der tijd. Toen er veel minder gebouwd werd, dat is pas na de laatste 6-7 jaar dat dat gegroeid is. Tot vandaag is dat overdreven volgens ons gegroeid. En je zit dan met het probleem van overbebouwing. En dan heb je inderdaad het probleem dat er moet gezocht worden. Hoe leggen we die parkings aan en wat moeten we doen? Maar wat mij daar ook in stoort, dat is dat er nooit van andere overtredingen, mensen die zonder bouwvergunning bouwen, dat daar nooit iets aan gedaan wordt. dat er hier door het bestuur, ik kan u voorbeelden geven, in 1995 klacht werd neergelegd tegen illegale bouw, daar is nooit niks mee gebeurd. Die zijn er nu nog. En dan kom je nu vier met een reglement af, waarin dat je zegt, dat zal nu wel eens gedaan zijn van uw goesting te mogen doen, maar ik mag daar dan wel aan twijfelen, hè, gezien wat ik allemaal al in het verleden heb meegemaakt hier. Sorry.
Goed, dan stel ik voor dat we toch gaan stemmen. Dus eerst voor punt 4, die verordening. Dus vragen om dat goed te keuren en dus de vorige beslissing van 25 oktober 2016 op te heffen. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? Ah, Wouter, heb geen... Ah, 15, dan 3 tegen. Wie onthoudt zich? Eentje. Ja, ik ben gewoon dat jij meestemt. Goed, dan puntje 7 gaat over het reglement. Wie stemt voor? 15. Wie stemt tegen? 3. Wie onthoudt zich? 1. Puntje 8 is het afschaffen van het reglement in verband met bemaling. Jury.
Dank u wel, voorzitter. In 2020 is er een reglement opgemaakt in de gemeente voor de bemaling van gronden van percelen, waar dat dus woningen gebouwd werden voor het droogleggen van de percelen. Dat was een gemeentelijk reglement. Ondertussen kan het afgeschaft worden omdat er op hoger niveau een nieuw reglement van de Vlaamse regering is goedgekeurd in zaken bemalingen en moeten we vanaf heden dit reglement volgen. Dus wordt het reglement van de gemeenteraad van 2020 opgegeven.
Dank u, Jury. Er waren geen vragen, dus wie is akkoord? 19. Puntje 9 gaat over de zaak der wegen in Corbeek-Deile. Tom.
Dank u wel, voorzitter. Collega's, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is er een vergunningsaanvraag lopende rond de heraanleg van verschillende zijstraten in Corbeek-Deile. De vergunning is aangevraagd door Aquafin. Wij zijn als gemeente zelfs niet bevoegd om deze aanvraag te behandelen, maar er zit wel een onderdeel in dat de rooilijnen of de rooilijnplannen van die desbetreffende wegen moeten vastgelegd worden en dat is wel onze bevoegdheid. Dus wij hebben de vraag gekregen van de Vlaamse overheid om de rooilijnplannen van de verschillende straten hier eigenlijk goed te keuren. Wat is een rooilijn? Dat is de grens tussen het openbaar en het privaat domein. En deze zijn in deze straten allemaal op de feitelijke grenzen gelegd, hè, waar vandaag de openbare wegen liggen en het private domein start. Ik denk de verschillende bijlagen van de dossiers zitten erbij. Het gaat over de Beekstraat, Bertumseweg, Kleine Hollestraat, Ormendaal, Putstraat, Ruwaalstraat en vele.
Goed, dat waren een aantal vragen om dit punt te bespreken. Dus eerst Merel en Joke. Dus Merel.
Ja, ik ben mij ervan bewust dat het eigenlijk alleen maar over de rooilijnplannen gaat. Maar ik heb gehoord dat er toch wel veel bedorigheden zijn beneden de buurt. Over, en dat er ook een petitie werd opgezet naar aanleiding van dit voorstel. Dus ik vroeg mij af of dat het college kon meedelen of dat dit petitie officieel al is ontvangen. Op welke wijze dat deze verder behandeld en meegenomen zal worden in de beoordeling en de verdere opvolging van dit dossier. En daarna vraag ik mij ook af of het mogelijk is om toe te lichten welke wijze de gemeente zal de bezorgdheden van omwonenden structureel en inhoudelijk in rekening zal nemen. Zowel in het kader van de inname van werken als in relatie tot de lopende vergunningsaanvraag van de afdeling.
Ja, bedankt Merel voor de vraag. Ja, we hebben een en ander even bekeken. Ik moet u eerst en vooral zeggen dat waar Tom naar verwezen heeft, het advies dat wij hebben uitgebracht naar de Vlaamse overheid toe, dat gisteren is uitgebracht door het Schepencollege. Dus dat is ondertussen al gebeurd. Een petitie, ik ga u zeggen, het enige wat ik daarvan vernomen heb, is een telefoon van Leuven Actueel 14 dagen geleden om mij te zeggen, er is een petitie in omloop in Corbeek-Deilen, wat gaat daarmee gebeuren? In elk geval, ik weet niet of er vandaag nog iets binnengekomen is, maar tot en met gisteren het college hadden wij geen petitie ontvangen. Dus het is ook moeilijk om ze dan in rekening te brengen bij de advisering. Wat er wel zo is, er is dus het openbaar onderzoek is doorgegaan van 7 januari tot 5 februari. Dat is gebruikelijke procedure. En tijdens dat openbaar onderzoek zijn er 2 bezwaarschriften ingediend in het kader van die vergunningsaanvraag. En die bezwaren handelden over de verlaging van het grondwaterpeil, de plaats van een elektriciteitskast aan voetweg 27 en ook de vraag om op de hoogte gehouden te worden van het verloop van de werken, iets wat jij net ook hebt gevraagd. Nu, die bezwaren werden overlopen en gedeeltelijk aanvaard. De vergunningsaanvraag die is ingediend bij de Vlaamse overheid en wij hebben dus gisteren daaromtrent een gunstig advies verleend. Zoals je terecht zegt, dit gaat hier alleen over het rooilijndossier. Dat is ook de bevoegdheid van de gemeenteraad. Nu, hoe dat verder in zijn werk allemaal gaat gaan, denk, je was zelf aanwezig op 17 december 2025, hebben wij met Aquafin een eerste infovergadering over dit project gehouden. Daar is toen gewerkt met een PowerPoint-presentatie. Die is beschikbaar op onze website. Iedereen kan die nog in grote lijnen nalezen. Dus ook tijdens het openbaar onderzoek was er de mogelijkheid om alle plannen in te kijken enzovoort en om daar rond desgevallend vragen te stellen. En hoe loopt het nu verder? Dat is niet onbelangrijk. Verder dit jaar gaat de aanbestedingsprocedure worden georganiseerd door Aquafin. Dus men zoekt een aannemer. En zodra die is aangeduid, en belangrijk, voor de start van welke danige werken dan ook, wordt een nieuw infomoment georganiseerd. Ik moet dan nuanceren, werken van Aquafin rond de riolering. Want er gaan ook voorafgaand een aantal werken gebeuren door de nutsmaatschappij die vooraf bepaalde nutsleidingen gaan vernieuwen. Nu, er komt een nieuw infomoment vooraleer dat de aannemer van Aquafin start. Daar zal, zoals dat gebruikelijk is, in detail uitleg gegeven worden over de plannen samen met de aannemer. En dat zal dan gaan ook over fasering, over bereikbaarheid, over de te verwachten hinder enzovoort. Fasering, niet onbelangrijk, het zijn die zijstraten van de Nijverse baan in Corbeek-Deilen, die gaan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd worden opengelegd. Daar zal in overleg met de aannemer een bepaalde fasering worden op toegepast. En uiteraard, zoals ook bij andere dossiers die momenteel lopende zijn, die bewoners kunnen altijd met vragen terecht bij onze dienst investeringsprojecten van de gemeente of bij de bevoegde schepen. Voorlopig ben ik dat nog. Dat kan altijd. Laatste ding, en dat is niet onbelangrijk. Momenteel zijn er bijvoorbeeld werken in de Walenpot en in de Tomme in Kortenberg. Wel, je kan je inschrijven voor een digitale nieuwsbrief van Aquafin. Die om de week of ten laatste om de 14 dagen krijg je een nieuwe update van hoe ver het staat met de werken, wat te verwachten wel, tegen wanneer enzovoort. Dus iedereen in Corbeek kan later daarop intekenen. En als dat nodig is, dan zullen we ook nog fysieke brieven bezorgen bij inwoners, vooral eerder in hun straat, wat dan ook gebeurt. Dat is de normale manier van werken, ook bij andere projecten, en dat zal in Kortrijk duidelijk zeker niet anders zijn.
Oké, meneer.
Ja, dankjewel, dat was duidelijk.
Ludo en Caroline.
Voor mij was de extra toelichting voldoende, dankjewel.
Goed, als er geen andere vragen zijn, dan kunnen we hier ook voor stemmen. Wie is akkoord met dit punt? 19. Goed, dan hebben we puntje 10, gaat over de Neerijse Steeweg. En hier is dus een amendement ingediend van Carolien. Dat is, wil jij dat inleiden, Carolien?
Dankjewel. Ik ga het amendement niet voorlezen, maar ik ga wel de toelichting geven. Voor ons is het invoeren van zo'n snelheidsbeperking top. Maar een loutere signalisatie lijkt ons niet voldoende te zijn om die snelheid, te verzekeren. Dus het amendement bevat eigenlijk het voorstel om een aanpassing te doen van het wegprofiel. Het zij versmallen van de rijbaan of het aanbrengen van fietssuggestiestroken. Zodanig dat er een visuele en een fysieke snelheidsremming komt. En ik denk dat de combinatie van signalisatie en een ingreep die jullie kunnen voorstellen, welke dat dan ook mogen zijn, dat een toegevoegde waarde gaat hebben om die snelheid effectief te kunnen matigen op dat stuk weg.
De burgemeester gaat hierop antwoorden. Ja, dank u voorzitter. Dank u wel, Carolien, voor het amendement. Dat bewijst dat de betrokkenheid van raadsleden heel groot is en dat doet ons plezier, we kunnen dat alleen maar toejuichen. Nu, een aantal punten wil ik daar eventjes wel op meegeven. U vraagt voor een asverschuiving her en der, zodanig dat de snelheid gerespecteerd wordt. We willen daar de wagen niet voor het paard spannen. Wat we daar willen doen is, dus we hebben gemerkt. Dat is een vrij donkere straat daar aan de bovenkant op de Neerijse Steenweg. En we hebben gemerkt dat nu dat de fietssnelweg daar doorloopt, dat de snelheid maximaal toegelaten is nu 70, dat toch wel veel te hoog is om mensen op tijd te kunnen waarschuwen, zodanig dat ze daar toch wel rekening kunnen houden met die fietssnelweg. Ik blijf het gevaarlijk vinden om de fietsers daar voorrang te geven. Maar goed, dat is wat het is. Die discussies hebben we hier in het verleden al gehad. We hebben al gezien dat er één ongeluk gebeurd is. En dat is ook een van de redenen waarom dat we gezegd hebben van we moeten daar toch proberen van iedereen in veiligheid te kunnen brengen. De wagen voor het paard spannen heb ik gezegd, vooral wat we dus niet willen doen is onmiddellijk een aantal maatregelen al te gaan nemen. Het is daar vrij donker, heb ik al gezegd, als we daar beginnen met obstakels op de baan al te zetten zonder dat we weten dat het nodig is. Dan gaan we misschien een aantal maatregelen nemen die misschien niet nodig zijn, waarvan achteraf blijkt dat ze niet nodig zijn. Die obstakels maken het ook bijzonder moeilijk voor de landbouwers. Dat is een baan die veelvuldig gebruikt wordt door landbouwers. In de zomer met pikdorsers is dat geen sinecure om al die wegversmallingen en die bloembakken allemaal te proberen ontwijken. Dat is echt wel niet eenvoudig. En vandaar dus dat we ook daar toch wel een beetje terughoudender zijn. We hebben dit met de politie besproken en we zijn met de politie tot de vaststelling gekomen dat we in eerste fase dus de verlaging van 70 naar 50 invoeren, die het zal geëvalueerd worden. Als blijkt dat de snelheid daar toch te hoog is, dan zal daar geflitst worden. Hè? Dus dan zullen we daar mobiele flitsbeurten inlassen. Als blijkt dat dat nog niet helpt, ja, dan zullen we waarschijnlijk moeten overgaan tot de maatregelen of tot een aantal maatregelen die u voorstelt. U heeft ook gesproken of u alludeert ook op fietssuggestiestroken. Dat is ook niet voorzien op dit moment. Waarom niet? Als we daar fietssuggestiestroken zouden aanbrengen, dan willen we dat doen tot beneden aan de neerrijssysteemweg. Hier in dit voorstel zou dat betekenen dat je eens dat je uit de bebouwing komt, dat we dan een fietssuggestiestrook maken, terwijl dat in de bebouwing we het dan niet doen. Dus dat vinden we een beetje te gek. Dus als we het zouden doen, zouden we het voor gans de neerrijssysteemweg willen doen. Maar ik ga u al zeggen dat we vanmorgen de kostprijs even hebben berekend van zo'n fietssuggestiestrook alleen voor het voor de richting of het gedeelte dat u voorstelt, dus tussen de Keistraat en de fietssnelweg, en dat zou in thermoplast ongeveer 173.000 euro inclusief btw zijn. We zouden dat met gewone verf kunnen doen. Je moet weten, die thermoplast dat is goed voor een 7-8 jaar. Als we dat in gewone verf doen, dan moeten we dat om de 2 jaar herhalen. En dan komen we op ongeveer 63.000 euro per jaar. Dus dat is om de 2 jaar 63.000 euro. Dat is op dit moment ook niet voorzien in ons meerjarenplan. Dus we kunnen dit niet doen. Maar in tussentijd evalueren we. Vanaf 28 zijn er wel een aantal maatregelen voorzien. En dan zouden we eventueel wel kunnen overgaan tot bijkomende maatregelen als het al nodig is. Maar wat we niet willen doen op dit moment is nu al asverschuivingen, obstakels op de straat gaan zetten, markeringen gaan aanbrengen zonder dat we weten of het nodig is. Dus dat zal constant geëvalueerd worden en dan gaan we achteraf kijken wat er eventueel nodig is. Dus ik zou u willen vragen in die optiek om te overwegen toch tenminste om uw amendement in te trekken en de evaluatie af te wachten. Maar ik kan u natuurlijk niet, niet weerhouden om dat te doen. Als u daar met uw fractie ja, een korte pauze voor vraagt, dan kan dat zeker om dat te bespreken.
Mag ik toch nog heel even reageren? Want dank je wel, burgemeester, dat u alle cijfers al mee hebt. Als u paragraaf 2 van het amendement leest, dan heb ik niet gezegd dat je en versmallingen en afverschuivingen moet aanbrengen en fietssuggestiestroken. De vermelding is, kan onder meer bestaan uit één of meerdere maatregelen. En paragraaf 3 zegt dat jullie de bevoegdheid hebben om de concrete invulling te doen. Dus het waren 2 of 3 suggesties die ik deed om die plek extra veilig te maken. Ik heb genoteerd 2028 dat we terug bij u aankloppen, zeker om die fietssuggestiestroken over de hele lengte dan te voorzien. Maar ik ga toch vragen om het amendement ter stemming voor te leggen.
Ik heb niet gezegd dat op in 28 die fietssuggestiestroken zullen voorzien worden. Ik kan u zeggen dat er op dat moment wel waarschijnlijk middelen zullen zijn om dat te doen. Maar dan zal de evaluatie plaatsgevonden hebben en als blijkt dat het niet nodig is, gaan we dat waarschijnlijk wel elders doen en zal dat daar niet nodig zijn en dan gaan we dat ook niet doen. Maar die evaluatie in 2028, die mag voor mijn part zelfs eerder komen. Hè. Als jullie opmerken in de loop van de volgende 2 jaar dat er effectief grote problemen zijn, aarzel niet om die door te sturen of die hier op de gemeenteraad ter sprake te brengen. We zullen dat ten allen tijde bespreken. Maar we willen de wagen niet voor het paard spannen, we willen gewoon op dit moment van 70 naar 50 gaan en dan kijken wat dat tot gevolg heeft.
Goed, dan stel ik voor om eerst over het amendement te stemmen. Wie stemt voor? 3. Wie stemt tegen? 16. Goed, en dan kunnen we over het punt zelf stemmen zoals het is voorlegd. Wie stemt voor? 18. Wie, ja, maar de, Ludo, je moet even. Wie stemt voor? Ja, 19. Ja, je laat uw arm te vroeg zakken. Goed, dan hebben we puntje 11 en dat gaat dus over de verkoop van een rest. Ah nee, puntje, jawel, puntje 11. Goedkeuring van een verkoop van een restperceel, Mark. Ah, Juri, ja.
Dankjewel, voorzitter. Schriftelijk schrijven komen van bewoners van de Ormendaal 37. Er rest nog een klein perceeltje achteraan tegen de Leijengracht van ongeveer 85 vierkante meter oppervlakte. De mensen zijn in de vraag gesteld om dat te kunnen aankopen. Het is opgemeten door een landmeter en het is ook een geschatte waarde van gemaakt door de landmeter en de mensen zijn akkoord gegaan met de geschatte waarde voor de aankoop. Zij zullen ook de notariskosten moeten betalen voor de aankoop. En de opmetingskosten worden voor de gemeente in rekening genomen. De mensen onderhielden op dit moment al het perceel. Ze vragen nu dat gewoon definitief aan te kopen.
Goed, daar waren geen vragen over. Dus wie is akkoord? 19. En dan zitten we al aan het laatste punt, mondelinge vragen. En dus hier waren een aantal vragen van Caroline. Caroline?
Dankjewel. Ik heb een aantal vragen rond de verkeerssituatie naar aanleiding van de omleiding die een jaar in beslag zal nemen omwille van de werken aan de brug. Ik was aangenaam verrast dat in de eerste, ik denk anderhalve week van de omleiding, jullie al met of metingen hebben gedaan en al met cijfers naar ons als bevolking toegestapt zijn om te zeggen wat dat de situatie was na anderhalve week. En hier en daar werden toch al wat kleine bijsturingen gedaan. Maar nu, na twee maanden, blijven inwoners wel melden dat er op geregelde tijdstippen zich echt gevaarlijke situaties voordoen. En ik heb het dan vooral op de kruising tussen de Dorpsstraat en de Kuipersberg. En dat zijn denk ik situaties die je niet noodzakelijk kan meten met snelheden of met aantal auto's, maar die zich wel voordoen en die ik graag onder jullie aandacht wil brengen. Ik heb het verdeeld in een viertal grote punten. Ik heb er ook een aantal foto's bij gezet. Geprobeerd zo ver mogelijk dat geen nummerplaten zichtbaar waren. De eerste vragen die ik heb gaan over de filevorming aan het kruispunt. Op de foto zie je dat ook als fietser op momenten dat er... Ja, dat je in de piek zit van de ochtend- en de avondspits, zal ik het zomaar zeggen, dan zie je die fietsers moeten uitwijken, ofwel tussen de wagens ofwel op het voetpad. Dus mijn vraag die ik rond dat topic heb is, en jullie hebben gemeten, maar hebben jullie ook effectief een soort van observatie gedaan op het kruispunt tijdens de piekmomenten ochtend- en avondspits om te kijken wat zich daar voordoet en of er al bijkomende maatregelen zijn die jullie al hebben genomen of die jullie in gedachten hebben om die gevaarlijke verkeerssituaties daar te vermijden. Zal ik hier al stoppen en het antwoord? Ik ga gewoon helemaal door. Oké, top. Wij vroegen ons ook af of er gedacht wordt aan een andere spreiding van het verkeer. Hè. Als je daar op een avond of een ochtend voorbij rijdt, ik ben zelf loper, ik loop tijdens de spitsuren op de Dorpsstraat. Ik kan u verzekeren, ik moet ogen op mijn rug, in mijn voorkant, zijkant, overal hebben. Dus het is daar echt wel bij momenten gevaarlijk. Dus mijn vraag is of er ook gedacht is aan een andere verkeersspreiding. En ik dacht hier bijvoorbeeld de Blokkenstraat, om daar bijvoorbeeld het doorgaand verkeer misschien met GPS'en weeg te laten zorgen dat het verkeer dat niet in de Dorpsstraat moet zijn, omgeleid wordt en dat de Dorpsstraat echt wel behouden blijft voor mensen die hier wonen, of om de bereikbaarheid natuurlijk ook niet onder druk te zetten van de sporthal en de handelaars, om ervoor te zorgen dat dat verkeer via de Dorpsstraat verloopt. Een volgend punt op die kruising in de Dorpsstraat, maar evenzeer ook in de Boskee, is de spiegel, de verkeersspiegel die aan moet tonen of dat je daar, of er mensen uit de zijstraten komen, die is aangedampt tot laat in de morgen. Dus dat is ook zeker op de kruising Dorpsstraat Kuipersberg, moet je al bijna een stuk in de, op die kruising rijden om te kijken of er toch een auto al dan niet aankomt. Dus ik vroeg mij af of jullie daarvan op de hoogte zijn van het probleem van die spiegels en of er eventueel ook aan alternatieven wordt gedacht om daar de verkeersveiligheid op dat kruispunt te verhogen. En dan heb ik er ook één foto, maar er zijn meerdere foto's die ik zou kunnen hier in het document geplakt hebben over de omleidingsstraten. Het zwaar verkeer eist al na 2 maanden zijn tol op die wegen. Hè. Dus als je daar het fietspad ziet, dan is dat fietspad al beschadigd. Jullie weten ook dat tijdens het wielerseizoen heel veel enthousiaste amateurs afgezakt komen naar onze streken om onze streek te verkennen. Met die gaten in de weg is dat wel een zeer gevaarlijk fenomeen, maar ook natuurlijk voor onze eigen fietsers van de gemeente. Dus daar had ik een aantal vragen van, hoe gaat die schade, die tijdelijke schade, hoe gaan jullie die herstellen, binnen welke termijn, zijn daar afspraken gemaakt? Ik heb hier geformuleerd naar het agentschap Wegen en Verkeer, maar misschien zijn er andere autoriteiten waar jullie kunnen of hebben afspraken gemaakt op voorhand van, kijk, er gaat zo'n belasting komen op die straat, dat gaat zo een impact hebben, dat er al op voorhand inschattingen zijn gemaakt van wat het verkeer op die Dorpsstraat teweeg gaat brengen, ook qua infrastructuur en het stuk maken van onze infrastructuur. Dus is daar ook, daar hoor ik ook eens graag wat daar de afspraken rond zijn. En dan vroeg ik mij ook af hoe dat jullie die opvolging doen van die extra verkeersbelasting en de frequentiecontroleprocedure. Dus dat is een hele uitgebreide vraag. En ik vroeg mij ook af of je naast de kwantitatieve metingen die je gedaan hebt, ook kwalitatieve metingen doet en hoe dat wij daar feedback van kunnen krijgen.
Ja, burgemeester. Goed, dank u wel, Carolien, voor de vragen. Voorzitter, u bent van mij gewoon dat ik altijd kort antwoord, maar u zal begrijpen dat dat nu niet direct gaat lukken. Een uitgebreide vraag, een omstandige vraag, vereist ook een uitgebreid antwoord. Uw eerste vraag, Carolien, verkeersveiligheid over de van de zwakke weggebruikers. Dus tijdens de filevorming op de Dorpsstraat aan het kruispunt met de Kuipersberg. U heeft daar ook een foto bijgevoegd die effectief illustreert wat er gebeurt. Ja. De fietser neemt daar het voetpad, wat uiteraard, we hebben hier om de eed afgelegd en gezworen dat we de wetgeving zouden naleven of zullen naleven. De fietser is hier eigenlijk zelf in fout. Ja. In principe, als het zoals hier op de foto, zoals de foto hier aantoont, file is, er is een fietssuggestiestrook. Die fietser behoort eigenlijk op de fietssuggestiestrook te staan tussen de wagens en die moet ook daar de verkeersregels volgen zoals een wagen dan moet doen. Ja. Uiteraard doen de meesten dat niet. Ik denk dat, moest ik daar op dat moment zijn, dat waarschijnlijk zelf ook niet zou doen. De politie gaat daar ook zeer pragmatisch mee om, dat kan ik u zeggen. Want die man of vrouw hier, die zorgt voor zijn of haar eigen veiligheid. En ik denk dat dat ook niet direct een probleem zal zijn. Als je zegt dat ze zigzaggend tussen stilstaande voertuigen zitten te laveren, ja, dan spelen ze eigenlijk wel met hun leven. Dus dat is jammer om dat te moeten vaststellen, maar veel alternatieven heb ik daar niet. We wisten dat het kruispunt met de Kuipersberg, dat het daar moeilijk zou zijn. Het is daar ook moeilijk. We moeten anderzijds ook wel zeggen, en dat wordt bevestigd door mensen die er wonen, door heel wat mensen die er wonen, de overlast valt al bij al bijzonder goed mee en is veel minder dan wat men verwacht had. Wat hebben we wel aan de Kuipersberg? Door het feit dat we daar op die hoek zitten met een bijzonder smalle, een versmalling onderaan de Kuipersberg, zitten we daar met regelmatig opstoppingen tijdens de spits, opstoppingen die zelfs tot aan de sporthal, de oude molen, tot daar staan de wagens dikwijls in file. Dus we zien dat zeer regelmatig, we merken dat zeer regelmatig, zijn files die elkaar elke keer al zelf opgelost hebben, zonder tussenkomst van politie. Ik vrees dat we daar voor een stuk ook zullen moeten mee de komende 10 maanden, hè, er zijn er al 2 achter de rug, voor een stuk zullen moeten mee leren leven. U vraagt of dat er al een conflictobservatie is uitgevoerd. Die conflictobservatie die gebeurt dagelijks door de beide politiekorpsen. Dus ons politiekorps, onze wijkagenten, komen regelmatig langs daar voorbij om te observeren. En ook de mensen van de wegpolitie hebben ons toegezegd om op dat vlak ook mee een oogje in het zeil te houden. Welke maatregelen dat er overwogen worden om die situaties te vermijden? Op dit moment, in samenspraak met de politie, worden er geen maatregelen overwogen. Wat er wel al gebeurd is, is men heeft gemerkt dat de beperking van 3,5 ton in de Kuipersberg, die er al was, hè, dus die is niet ingevoerd voor deze omleiding, die was er al, dat die niet altijd gerespecteerd wordt. Dat heeft te maken met GPS'en die in vrachtwagens geïnstalleerd worden en eigenlijk niet juist geïnstalleerd worden. Want je kan die voor een vrachtwagen installeren en dan krijg je de melding dat 3,5 ton dat die daar niet door kan. Maar dat wordt dus regelmatig vastgesteld dat die vrachtwagens een GPS'en voor een wagen instellen en dus dikwijls zelfs niet op de hoogte zijn en dan beneden voor een ongelofelijke verrassing komen te staan, want ze geraken daar zelfs niet gedraaid en moeten dan dikwijls recht door de Kapellestraat op omdat ze die weg doen. Dat was vraag 1, denk ik. Ik denk dat antwoorden zijn voor vraag 1. Uw tweede vraag gaat over de spreiding van het verkeer. De Blokkenstraat prioritair gebruiken voor doorgaand verkeer en de Dorpstraat dus hoofdzakelijk voor plaatselijk verkeer is iets dat we niet willen doen. En ik ga onmiddellijk zeggen, dat was ook in het begin ook niet de intentie. Ik ga u ook zeggen waarom. Als we daar plaatselijk verkeer instellen, dan betekent dat mensen voor de sporthal of voor de handelaars is dat dan geen probleem. Maar dat betekent dan dat de bewoners, de inwoners van deelgemeente Berthe, dat die via de Blokkenstraat en de Delle, als die dus van in Berthe en vertrekken en de E40 willen nemen richting Leuven of Luik, dan verplichten we alle mensen van Berthem om door de Dorpstraat tot in Leefdal aan de Boskee te rijden, om dan via de Boskee en de Tervuurse Steenweg terug te komen naar de oprit van de E40. Dat is wat we niet willen doen. We willen het doorgaand verkeer duidelijk maken en dat hebben we ook met bijkomende signalisatie aan de Kuipersberg gedaan. Het doorgaand verkeer willen we duidelijk maken dat ze, dus als ze van Leuven naar Tervuren of naar Vossen rijden, dat ze via die Dorpstraat en Boskee moeten rijden. Maar het is niet de bedoeling om de mensen van Berthem te gaan pesten en te zeggen van, in plaats van 800 meter om te rijden, gaan we nu eens even 3-4 kilometer laten omrijden. Dus dat willen we zeker niet doen. Dus dat was van in het begin niet de intentie. Dus daar moet ik u negatief op antwoorden. Zichtbaarheid van het kruispunt. De veiligheidsspiegel is effectief terecht, uw opmerking. Wij hebben ook materiaal daarvoor besteld. Er is ook een testspiegel die toegezegd is. Dus dat is eigenlijk een antidampspiegel die men ons aangeraden heeft. We gaan dat testen. Dus we zijn in afwachting, die bestelling is gebeurd. We zijn in afwachting van materiaal, dus van poetsmateriaal voor die spiegels. Waarbij men ons zegt dat dit voldoende is om dauw en nattigheid, om dat van die spiegel toch wel wat weg te krijgen. Men zegt ons er ook direct bij dat bij regenval dit weinig effectief is en dat daar heel snel afregent. Dat is de reden waarom dat we ook die bestelling gedaan hebben of gevraagd hebben om die antidampspiegel dus als test te kunnen gebruiken om te kijken op welke manier kan helpen. Dat heeft ons verrast. We hebben daar op voorhand geen rekening mee gehouden. We hadden dat misschien moeten doen. Maar goed, het is niet gebeurd en we hebben onmiddellijk die bestelling geplaatst en we zijn in blijde verwachting van de levering. Het is ook niet zo dat elke morgen al het geval geweest is, dat is soms het geval, maar het is inderdaad op dit moment wel met dit weertype dat we de laatste weken gehad hebben, is het inderdaad 's morgens vochtig en komt dat al wel. Dan komen we bij de schade aan de omleidingsstraten en de fietspaden. Die is inderdaad al stilaan zichtbaar. We hebben ook nog eens de pech gehad dat in de week dat de omleiding is ingegaan, dat het vriesweer begonnen is. Dan heeft het toch wel een aantal dagen bijzonder hard gevroren. Waardoor, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de staat van die asfaltlaag. Die asfaltlaag ligt daar ondertussen ook al een tiental jaar in het grootste gedeelte van het traject van de omleiding. Dus we merken dat daar her en der al wel heel wat schade is. Wij hebben dat op donderdag 5 februari hebben we dat besproken met de mensen van AWV, hier in dit huis, in de zaal hier recht tegenover, hebben we dat besproken. Zij gaan dat nog eens bekijken, ze hebben ons daar geen toezegging gedaan, omdat zij zeggen, dus we hebben gevraagd of dat zij na de werken, dus na al eens de brug is opgeleverd en in gebruik genomen wordt, om of er dan op dat moment mogelijkheid is om te schrapen, om het ganse traject af te schrapen en een nieuwe asfaltlaag te leggen. Ik heb dat zeer uitdrukkelijk en zeer duidelijk gevraagd. Ik heb een getuige, Schepen Mark was erbij. En we gaan... We hebben moeten vaststellen dat men matig enthousiast was daarover. AWV, de mensen van AWV Vlaams-Brabant klagen steen en been als je daarmee vergadert. Omdat zij zeggen, wij moeten nu zelfs al mensen, medewerkers van ons, van Vlaams-Brabant, uitlenen en afstaan aan de provincie Antwerpen, omdat alles naar daar gaat. Dat is voor ons ook een probleem. En dus zij hebben ons beloofd dat ze hun uiterste best zullen doen om toch te trachten van zoveel als mogelijk die straat nadien samen met ons te herstellen. Dat was niet onze vraag voor alle duidelijkheid, samen met ons. Ik heb gevraagd of dat zij dat willen doen. Ze zeggen ja, dat behoort niet tot de geplogenheden en we zijn dan niet gewoon om dat op die manier te doen. Maar ik denk niet dat ze het ook gewoon zijn om lokale wegen voor meer dan een jaar in te nemen, of voor een jaar in te nemen. Dus dat is ook wel een vaststelling. Maar goed, die gesprekken lopen en wij hopen dat we daar een zeer positief antwoord op krijgen. Ik denk dat er anders in bepaalde vergaderingen nog wel een aantal hartige woordjes zullen gezegd worden. Hoe wordt de staat van het wegdek momenteel dus opgevolgd? Dat gebeurt dagelijks door onze toezichter, die regelmatig de omleidingsweg op en afrijdt buiten de spits. en op die manier ook een soort van inventaris maakt van al de gebreken die de straat heeft. U vraagt op welke manier we die omleidingswegen en die fietspaden snel en adequaat kunnen herstellen. Ook daar moet ik u negatief op antwoorden. Op dit moment en tijdens die omleiding kan ik onmogelijk onze werkmannen opdracht geven om daar in de straat te gaan werken en met koude asfaltputjes te gaan dichten. Eén, het gaat niet lang helpen. En twee, we gaan dan nog meer opstopping creëren. Die asfalt die moet ook opdrogen. Dus dan zijn we elke keer voor een aantal dagen met obstakels in die smalle dorpsstraat bezig. En dat gaat enorm veel problemen geven, ook voor het zwaar verkeer. Zal langs die weg ook af en toe wel moet passeren. Dat is bijna een onmogelijkheid. Dus we zien dat op dit moment helemaal niet zitten. Wat we wel al gedaan hebben in de Blokkenstraat, het stuk Blokkenstraat, daar zijn wel al een aantal herstellingen gebeurd. Die is ook iets breder, die Blokkenstraat, als de Dorpsstraat. Dus daar is dat ook iets makkelijker. Als dat dan aan de zijkant van de weg is, dan kan je daar veel sneller en veel gemakkelijker iets aan doen. Maar in de Dorpsstraat, die Dorpsstraat is veel te smal. Dat is echt onmogelijk om daar beginnen te werken nu tijdens die drukte. Want dan gaan we de files zelf creëren. En dan uw slotvraag, denk ik. Is het college bereid om naast de kwantitatieve metingen ook de kwalitatieve verkeersbeleving van bewoners mee te nemen? Absoluut. Als er vragen binnenkomen, worden die allemaal beantwoord. We gaan daarvoor of daarbij ook voort op al de metingen. Telraam.net, waar we een aantal jaren geleden ingestapt zijn, is daarvoor een perfecte tool. We zijn super blij dat we dat hebben. We hebben daar tot in details wel een aantal metingen. We hebben wel de pech dat er niemand van het BIES heeft ingeschreven destijds voor Telraam. Daar hebben we op dit moment geen cijfers van, maar daar gaan we nu een meettoestel, dus een dynamisch bord, plaatsen. Omdat dat dynamisch bord ook alles meet wat er voorbij komt, zodanig dat we ook daar de juiste cijfers voor hebben. Wat we merken via Telraam is dat de snelheid niet overdreven is. Dat kan dikwijls perceptie zijn en ik begrijp dat ook, maar dat is dus niet het geval. De Kuipersberg bijvoorbeeld, daar is de V85, dus de gemiddelde snelheid, 48. Wat we wel merken is uiteraard dat die Kuipersberg heel wat verkeer te verwerken heeft. Dat is begonnen tussen de 4000 en 4200 voertuigen per dag. Dan is het even gezakt naar 3800 tot 4000. Maar vorige week, althans een vakantieweek, was dat elke dag bijna rond de 4300. Dus terug wel wat meer. We hebben daar geen verklaring voor. Dat is tijdens een vakantie. Je zou denken, we zijn allemaal gaan skiën. Maar blijkbaar, in de vakantie is er dan toch nog meer verkeer dan wat we gedacht hadden. Dat zijn de cijfers voor de Kuipersberg, voor de dorp, omdat ik die van buiten ken. En daar ook het meeste vragen van krijg. Voor de Dorpsstraat is de V85. Die wordt gemeten, de Dorpsstraat, ergens ter hoogte van nummer 380 ongeveer. Daar is de V85, was in het begin 57, dus veel te snel. Ondertussen is die gezakt naar 48 hoog. Dus eigenlijk hetzelfde als op de Kuipersberg. Dus wat de snelheden betreft valt al bij al heel goed mee. De overlast valt uiteindelijk ook goed mee, buiten het feit dat aan de Kuipersberg we met een knijping zitten, waardoor dat men kan daar niet passeren. We hebben daar al verschillende voorstellen gehad van maatregelen. Van bewoners van dezelfde straat, trouwens, waar dat de ene dan andere dan tegenspreekt. Ik heb al voorstellen gehad om de Kuipersberg te knijpen, gewoon te knippen bovenaan. Dus te zeggen van kijk, ik kan daar maar langs één richting uit de Kuipersberg nemen. Dat is een voorstel. Er is een voorstel geweest om de paaltjes bovenaan weg te nemen. Dat zijn paaltjes die we daar geplaatst hebben voor voetgangers. Als we die zouden wegnemen, dan brengen we de voetgangers daarin in gevaar. We hebben ook voorstel gekregen om verkeerslicht te plaatsen beneden. Dat is eigenlijk bijna niet doenbaar. Omdat de versmalling van voor de voer begint, als je de Kuipersberg naar beneden komt. En dat zou betekenen dat we, dus dat is een toch nog een vrij lang stuk, dat zou betekenen dat we tot tussen 2,5 en 3 minuten zouden moeten op rood laten staan. Dat zou betekenen dat de files nog langer zouden worden, ten eerste. Ten tweede, 3 minuten is bijzonder lang. Om u een idee te geven, hier aan de verkeerslichten, hier aan het kruispunt met de Dottermansstraat en de Terveurse Steenweg, is 25 seconden. En als je daar zo terug staat, dan denk je soms, allee, hoe zit het? Dus 3 minuten is, dat is maal 6, dus dat is bijzonder lang. Bovendien zou dat ook betekenen dat die verkeerslichten op rood gaan, buiten de spits. We hebben maar twee probleemmomenten. Dat is tijdens de spits, in het allerslechtste geval, hebben we 1,5 uur file gemeten. Dat is over een ganse dag, 1,5 uur, dus 's morgens en 's avonds bij elkaar. Als we die verkeerslichten zouden plaatsen en je zou vandaag naar Leerdal rijden, dan zou de kans zelfs bijzonder groot zijn dat je daar 3 minuten voor een rood licht staat zonder dat daar één auto uitkomt. Dus we gaan daar geen files creëren als dat niet nodig is. Maar we zien ze wel elke keer komen in de spits. Ik denk, Carolien, dat ik daarmee al uw vragen beantwoord heb. Mocht dat niet zo zijn, mag u mij dat zeggen.
Dankjewel, burgemeester, voor het uitvoerig antwoord. Mag ik 2 suggesties doen? Die putten in de weg, dat bezorgt mij, dat baart mij wel wat zorgen, eerlijk gezegd. Fietsers die in groep fietsen, maar ook auto's, als je die put verkeerd neemt, nog 10 maanden aan een stuk, dat gaat alleen maar uitgesleten worden. Zou het een idee zijn om het te markeren met een bepaalde kleur, dat het zichtbaar is voor weggebruikers, dat er op de weg iets is waar ze aandacht voor moeten hebben? En dan mijn tweede suggestie zou zijn, je zegt ik heb al heel veel vragen gehad, ik heb daar antwoorden op gegeven, omdat ook het, misschien het gebeurt, dan heb ik het gemist, maar om het terug te koppelen in een infoblad van Berten, zodanig dat de mensen ook weten welke opties er al dan niet overwogen zijn, want als ik uw betoog hoor, dan zegt u, je stikt door de plan. We gaan geen aanpassingen doen, wij blijven bij ons oorspronkelijk plan, er is geen andere piste die we gaan bewandelen. Klopt dat of heb ik toch ergens nog buiten de verkeersspiegel nog iets gemist dan?
Uw eerste voorstel over de putten, over de markering van die putten, daar zie ik niet direct het probleem. Ik denk dat ik dat zeker morgen vroeg, zal ik dat zeker met onze toezichter eens bekijken en bespreken. En eens, dan nagaan op welke manier dat we dat dan. Ik heb donderdag morgen wekelijks overleg met de technische dienst om eens te bekijken op welke manier dat we dat kunnen organiseren. Dus daar zie ik totaal geen probleem, maar ik wil het eerst bespreken. Ik wil niet op de zaak vooruitlopen, ik wil het met de mensen bespreken om te zien op welke manier dat dit haalbaar is en vanaf wanneer dat dan kan en onder welke frequentie. Trek uw plan, heb ik niet...
Stick to the plan, heb ik gezegd. Niet trek uw plan. Excuses, het was Engels, voor u blijft bij uw oorspronkelijk plan dat op tafel ligt.
Je moet daarmee opletten en met andere talen te spreken hier in deze gemeenteraad. Want je ziet, ik had het Nederlands begrepen. Nee, dus op dit moment is het zo dat we zeggen, we houden ons, dat is in samenspraak met de bevoegde diensten, hè, dus dat is niet zomaar omdat we geen goesting hebben om dat te doen, zeggen we eigenlijk, en dat is vorige week ook nog op de mobiliteitscel besproken, zeggen we gaan op dit moment geen grote maatregelen nemen, omdat we, en de politie ook, het niet noodzakelijk acht. Hè. Dus we zeggen... de politie zegt ook, die files, we hebben daar geen oplossing voor. Ik wil zeggen van, die auto's die staan hier altijd voor mijn deur. Wanneer gaan die hier nu weg zijn?
Die auto's op de Vuursteenweg krijgen ze die dag in dag uit, hè, 24 op 7 krijgen ze die daar. Nu krijgen ze ze niet. We wisten dat dit overlast ging meebrengen, dat weten we. Dus daar kunnen we echt niet heel veel aan veranderen. Het is trouwens ook zo dat, ik heb het al gezegd, hè, dus dat uitzonderlijk plaatselijk verkeer, als we dat zouden invoeren, dan zou dat betekenen dat we... dat de mensen nog een groter omweg moeten maken en dan beginnen de problemen ergens anders. En we willen eigenlijk dat zo kort mogelijk bij ons houden. Mocht het blijken, en ik zeg het, ik heb toch wel al aangegeven dat er op verschillende momenten en op verschillende tijdstippen, ook op verschillende manieren, constant controle en inspectie uitgevoerd wordt, dat dit door de politie ook constant in het oog gehouden wordt. Ik krijg die verslagen binnen, hè. Dat is ook niet zomaar, hè, want dat is ook zo, soms zeggen mensen, ik heb hier nog geen ene politie gezien. Ja, dat zou kunnen, hè, dat ze die nog niet gezien hebben, maar ik krijg wel een verslag en ik zie dan wel hoe dikwijls dat ze daar passeren, of gepasseerd zijn. En ik heb geen enkel reden om eraan te twijfelen dat ze daar zouden dingen opzetten die niet correct zijn. Dus op dit moment zien we geen noodzakelijkheden om heel veel te wijzigen. Dus dat is effectief wel zo. Ja.
Ik wil nog één nuance aanbrengen. De inwoners die mij gecontacteerd hebben, gaat hen niet om de overlast. Daar wordt eigenlijk weinig over gesproken. Maar het gaat vooral over gevaarlijke situaties die potentieel kunnen leiden tot ongevallen. Dat wil ik nog als nuance aan toevoegen.
Goed. Voor de rest waren er geen andere vragen, dus dan sluit ik hier de gemeenteraad. Dank u wel.